Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Ophef in Breda over de verkoop van NAC aan City. We gaan het hebben over Cody Gakpo. Hoeveel miljoen zou die waard zijn dan als Gravenberch al 25 miljoen waard is? We praten over Denemarken dat op bezoek komt tegen Nederland te spelen. Dat gaan we vandaag doen met Sjoerd Mossou in de nieuwe AD Voetbal Podcast. Die van 25 maart. Sjoerd, laten we beginnen met het historisch feitje. Die vond ik wel aardig gezien de situatie bij NAC. En ook een beetje het voetballen. Dit is wel eentje voor jou, denk ik, deze de liefde voor.
Kom maar door, maak me gek.
25 maart 1998 wordt het Stadion Gelredoom geopend. En de eerste wedstrijd die daar wordt gespeeld is Vitesse tegen...
Vitesse NAC. Ik was erbij, Etienne.
Dat dacht ik al, ja. Weet je de uitslag ook nog?
In het uitvak. In het uitvak. Nee, Vitesse won dik. 3-0, 4-0 of zo?
4-1, ja.
4-1, oké. Okay.
En ja. Het eerste doelpunt werd na 5 minuten gemaakt door Dejan Šurović.
Dat wist ik nog.
Maar de lichtshow kan je ook nog herinneren, want dat zegt iedereen ook namelijk. Een mooie lichtshow eromheen in het stadion.
Ja, ik weet nog dat we gelijk een enorm theatergevoel kregen.
En daar
dat,
hou jij
dat
van.
Dat weet ik nog. Ja, daar hou ik van. Ja, het was in die zin wel revolutionair. Het was echt een ander soort experience, om maar eens even een mooi woord te gebruiken. Nee, ja. Dat weet ik nog heel goed. Wij stonden echt met verbazing te kijken hoe dat allemaal ging.
Tegenwoordig heeft iedereen zo'n lichtshow natuurlijk voorafgaand aan de wedstrijd om het wat sprankelender te maken. Hè?
Vitesse is trendsetter op vele gebieden.
Dat blijkt.
Goed, daar komen we zo nog op terug trouwens. Hè? Want
ja?
Dat is namelijk echt zo.
Dat denk ik ook. Nou ja, 25 maart 1998 was dat. Laten we maar even naar de actualiteit gaan. Ben je al een beetje gewend aan Breda City of NAC City? Want dat gaat het ongeveer worden toch, denk ik?
Nou, jij probeert mij een beetje uit mijn tent te lokken met deze provocatie. Nee, daar ben ik nog niet aan gewend. Daar wil ik ook niet aan wennen. Gaat ook niet gebeuren. En ik heb voorlopig ook nog de misschien ijdele hoop dat deze deal geblokkeerd kan worden.
Ja, voor de mensen die niet weten waar het over gaat. We hebben het gisteren al een beetje genoemd in de podcast. NAC Breda gaat verkocht worden. De huidige aandeelhouders gaan hun meerderheid verkopen aan de Citigroup. Waarmee NAC eigenlijk al samenwerking natuurlijk heeft. En gedeeltelijk is City toch ook eigenaar een beetje van NAC of niet?
Nee? Ze waren geen eigenaar. En die samenwerking die heeft 5 jaar gelopen. En die was eigenlijk... Die liep al niet meer. Okay. Er was nog wel wat contact, maar er kwamen al geen spelers meer naar NAC. Al een tijdje niet meer. Er kwam nog de laatste was denk ik Brandon Barker of zo. Mm-hmm. Er kwam nog af en toe een verdwaalde, kwam er nog binnenwaaien, maar dat stelde niets meer voor.
Ja. Maar er was een enorme strijd gaande, toch? Er waren 3 partijen die NAC wel wilden hebben.
Ja, dat was ook een chaotische strijd, kun je wel zeggen. Er waren meerdere partijen geïnteresseerd. Onder een lokale partij, een combinatie van lokale partijen, een Amerikaanse partij. Ja, dat krijg je een beetje als je club in private handen is. En dat zie je natuurlijk bij heel veel clubs. Kijk maar naar Vitesse en kijk maar naar ADO. Dan ben je aan de goden overgeleverd. Dat is het slechtste wat een voetbalclub kan overkomen. Kijk, dat ontstaat natuurlijk vaak uit nood. Er is een schuld en die wordt vervolgens uit nood omgezet in aandelen. Dat is, lijkt een logische oplossing, maar is heel riskant. Omdat je daarna natuurlijk eindeloos door kunt worden verhandeld. En je niet meer eigenlijk baas in eigen huis bent. Nou ja, dat is met NAC nu precies aan de hand. De huidige aandeelhouders, waarvan de 3 grote jongens tussen zitten. Die hebben zeg maar de meerderheidsaandelen. Die hebben de club meer of meer in de maag gesplitst gekregen. Een jaar of 8 of 10 geleden wil ik vanaf zijn. En... die zijn toen eigenaar geworden en hebben altijd gezegd, nee, we bemoeien ons nergens mee. Maar bemoeiden zich vervolgens op cruciale momenten overal mee.
Ja.
Hebben daar een onwaarschijnlijke puinhoop van gemaakt. Er is, NAC is altijd een roerige club geweest. Maar de laatste 10 jaar, als je de degradaties, ontslagen trainers, technisch directeur enzovoort optelt, dan was dat zelfs voor NAC begrippen uitzonderlijk. Vervolgens hebben ze daar, na het échec met Maurie Stijn en Ton Lokhoff afgelopen zomer, hebben ze van al die puinhoop, hebben ze de achterban de schuld gegeven. Hè? Hebben ze nog een soort complot van bedreigingen verzonnen, waarvan de politie letterlijk heeft gezegd dat er geen enkele aanwijzing voor was. Om maar het eigen hachje te redden en vervolgens de club te koop te zetten. Om te zeggen van, nou, we hebben de tabak van, we trekken het niet langer. Het is allemaal de schuld van B en de Stem, oud NAC, de achterban, de supporters enzovoort. Dat soort mensen zijn dit. Heel wispelturige... rancuneuze mensen. En die hebben die club te koop gezet en vervolgens is er een soort verkoopproces op gang gekomen dat heel ondoorzichtig, chaotisch was, waarin ook weer allerlei mensen zijn geschoffeerd. En uiteindelijk was de conclusie dat ze het maar het beste aan City konden verkopen, want die boden het meeste geld.
Ja, 7 miljoen geloof ik, hè? Voor dat bedrag doen ze het dan van de hand nu.
Daar moet je aan denken. De details daar wachten we eigenlijk nog op. Ook op de plannen van City. Al kun je dat natuurlijk in grote lijnen wel uittekenen. Het is algemeen bekend hoe zij functioneren. Maar hoe de deal er precies uitziet, dat is nog ondoorzichtig. En de enige redding die NAC nog heeft in dit verhaal, is dat er een stichting NOAD is. Dat is eigenlijk een soort cultuurbewaker. Mm-hmm. Ook in formele en juridische zin. En die kunnen een overname blokkeren. Op voorwaarde dat er een alternatief is. En die stichting NOAD is zeg maar die hebben een gouden aandeel. En die hebben dus in theorie de macht om deze deal nog af te schieten. En als het aan de supporters ligt, gaat dat ook gebeuren.
En leg mij nou uit waarom supporters tegen deze deal zijn. Want er zijn heel veel clubs die in die Citigroup horen. En ik kan me ook voorstellen dat het prettiger is om bij de Citigroup te horen dan dat je een of andere eigenaar hebt die je binnen 3 maanden of een half jaar of een jaar weer van de hand kan doen.
Ja, nou, laat ik vooropstellen, dat zei ik in het begin ook al. Je bent altijd aan de goden overgeleverd. Ja. En je had altijd in de handen van een partij waarvan je nooit helemaal zeker weet wat de toekomst gaat brengen, wat de intenties zijn. Maar in het geval van City is het natuurlijk letterlijk zo. Dat heb je gezien bij Lommel, dat heb je gezien bij Girona, dat heb je gezien bij Troyes. Het Franse Troyes.
Ja,
over de uitspraak verschillende meningen. Maar dat je eigenlijk gewoon onderdeel wordt van een groot handelshuisnetwerk, waarin clubs eigenlijk alleen maar worden gebruikt om spelers door te sluizen. Spelers op te leiden voor uiteindelijk de grotere winst van het City-concern. Nou, dat geld is ook, kun je ook zeggen, behoorlijk dubieus. Komt van een Arabische sheik natuurlijk. Mm-hmm. Dus daar zit ook nog een hele morele kant aan. En het is zo dat je eigenlijk alle autonomie als club inlevert. Bij Lommel schijnt het zo te zijn dat als je een speler van Lommel wil interviewen, dan moet dat via de mediaafdeling van Manchester City. Nou, ik weet niet of je Lommel een beetje kent. Ja. Lommel is een soort Helmond-sport. Net over de grens. Daar voetballen spelers, nou ja, niemand kent ze. Er komt geen hond kijken. Maar als je de rechtsback van Lommel wil interviewen, moet je 2 weken wachten. Omdat het eerst via de mediaafdeling van Manchester City gaat. Nou, we lachen erom, maar dat is dus een beetje hoe dat functioneert. En dan valt, en wat zij meestal doen, is zij kopen clubs met weinig achterban. Want dat is over het algemeen wat makkelijker. En die clubs maken zij gewoon onderdeel van hun concern. En ze hebben eigenlijk een puur zakelijke functie. Nou ja, en in het geval van NAC, club met de 5e aanhang van Nederland in absolute aantallen. Betekent dat dus dat een volksclub, die door heel veel mensen enorm wordt geliefd, in handen valt van A, een sheik, en B, een soort handelsconcern. Ja, en ik denk dat dat terecht is. Dat gaat supporters veel en veel te ver. Je wil als club je ziel behouden. Dat is een beetje een abstracte term. Maar dat is natuurlijk wel wat het is. Maar je wil ook je autonomie behouden. Je wil dat er mensen aan het roer kunnen staan die de club runnen, nou ja, wat ik zeg, op een autonome manier. En dat is nu allemaal in zeer groot gevaar. Mm-hmm. En daar is de opstand zeer, zeer fel tegen. En dat vind ik ook wel mooi om te zien. Vind ik ook goed om te zien. Dat had ik ook gevonden bij als dat andere clubs betrof. Als supporters heb je niet zoveel om nog trots op te zijn. Waar je trots op bent is de cultuur van een club. Is op een bepaalde identiteit. En als dat allemaal in de waagschaal wordt gelegd door een aantal aandeelhouders die er zelf een puinhoop van hebben gemaakt, dan is dat ongelooflijk frustrerend.
Ja, en dan begon dit historisch feitje met Vitesse en het Gelredome, waar je natuurlijk ook, dat is ook gebeurd daar, die hebben natuurlijk ook een club verkocht uiteindelijk. En dan zie je nu waar de problemen kunnen ontstaan als dan de groot geldschieter ermee stopt.
Ja, nou ja, bij Vitesse hebben ze al een hele geschiedenis van dit soort overnames. Ja. En met Jordania heb je natuurlijk gehad. De rol van Chelsea was daar al heel groot in het verleden. Eigenlijk, die hadden al een enorme vinger in de pap. Ook Vitesse werd een soort duister handelshuis. Dus die waren daar in dat opzicht een beetje voorloper van. En je bent als club, ik heb de uitdrukking al een paar keer gebruikt, maar je bent echt een gode overgeleverd. En dat is wat NAC nu ook dreigt te overkomen.
Ja.
Waarbij ik het heel goed en mooi vind dat daar heel veel weerstand tegen is. Dat hoort ook zo, vind ik, bij een voetbalclub.
Maar de andere kant is natuurlijk ook, als je dan lokale ondernemers hebt die die club willen gaan overnemen, die daar dan voor betalen. Je bent dan ook maar weer een beetje aan de goden overgeleverd. Je bent het eigenlijk altijd. Dus wat is dan de oplossing, vraag ik me dan
af. De oplossing is, ik had die vraag verwacht en ik zeg dat al jaren. De oplossing is eigenlijk, de enige echte oplossing is dat je de aandelen terugbrengt naar de club. Mm-hmm. En dat vraagt ook een hele groot financieel offer van clublievende mensen. Want daarmee word je dus niet zelf eigenaar, maar zorg je ervoor dat de aandelen worden teruggebracht naar de club. Uiteraard met een afbetalingsregeling. Dan moet je een heel goed plan moet je daarbij maken, maar dat kan wel. En dan krijg je weer een autonome club zoals heel veel clubs altijd geweest zijn. Zoals bijvoorbeeld PSV dat is. Ja. En kun je vervolgens je investeringsmodel kun je volledig parallel inrichten. Eigenlijk een beetje zoals PSV het nu op een heel goede manier denk ik gedaan heeft. Er zijn heel veel clubs die nog gewoon zichzelf zijn. Die eigenlijk gewoon nog de club zijn. En dat is in mijn ogen de enige echte oplossing. Alleen dat is heel erg moeilijk gebleken. Mensen die geld willen inbrengen, willen ook een beetje de baas zijn. En dat maakt het natuurlijk allemaal heel erg ingewikkeld.
Ja, nou goed. Dat zal dus de komende dagen. Want ik neem aan dat hier nog de komende periode veel protestacties over zullen gaan komen. Dat, als ik nu al zie wat er gebeurt. Ik zie grote spandoeken hangen. De club is geen handelswaar en zo bij het stadion.
De clubvlag hangen overal in de stad half stok. En al die supportersorganisaties zijn op zwart gegaan. En hebben op allerlei manieren protest aangekondigd. Dus het laatste woord is er nog niet over gezegd. Ik ben heel benieuwd hoe het verder gaat.
Ja, ik ook. Nou goed, laten we dat vooral in de gaten blijven houden. Zeker omdat het qua aanhang om de vijfde club van Nederland gaat. Is het ook wel bijzonder wat daar dan uit kan gaan komen. En of die supporters, zoals in Engeland wel vaker is gebeurd, de macht terug kunnen krijgen over die club. Dat zou op zich best interessant zijn om te zien of dat kan gebeuren.
Zeker, maar daar heb je wel een soort eensgezindheid van nodig, ook als alternatief. En dat de tijd gaat dringen, want er moet eigenlijk binnen een week of 6-7 zou er dan een panklaar alternatief moeten zijn. En dan heb je de mogelijkheid om het te blokkeren.
Ja, maar goed, dat wachten we af. Even naar PSV. Daar zitten ze een beetje handen wrijvend al klaar. Tenminste, als ik de verhalen een beetje lees, ook van collega Elfrink, die zitten al te tellen. Die zitten, dit is een soort Dagobert Duck principe natuurlijk, hè? Want Gakpo staat in de belangstelling van allerlei grote clubs. Die denken, nou, die teller die gaat oplopen richting de 40 miljoen. Is dat reëel bij Gakpo? Als die verkocht wordt?
Ja, op zich wel. Hij heeft wat Champions League ervaring. Niet heel veel, maar wel wat. In de voorrondes. Dus dat telt op zich altijd mee in de waarde van een speler. Hij heeft natuurlijk de perfecte leeftijd. Hij is international. Het is altijd zo dat je in verhouding tot Ajax dat je een lager transferbedrag zult ontvangen. Tenminste, dat is bijna altijd zo. Maar natuurlijk kan hij veel geld opleveren.
Ja, want hij is wel een type voetballer die de manier waarop hij werkt voor een team als buitenspeler. Hij is echt iemand die met het team meespeelt en meebeweegt. Het is niet iemand die voorin blijft hangen.
Nee joh, het is een geweldige prof, een goede jongen en een geweldige voetballer. Dus ik heb wel heel veel geloof in zijn goede mogelijkheden.
En wat zou dan de ideale stap zijn voor hem? Dat probeer je een beetje te denken wat er gebeurt met jongens die naar het buitenland zijn gegaan en die dan niet aan spelen toekomen of die dat moeilijk hebben. Welke stap is dan logisch voor hem?
Ja, dat is inderdaad een heel erg lastige. Het is natuurlijk in het verleden vaak gebleken dat jongens die in één keer de stap maken, dat die het te moeilijk vinden. De Pai naar Manchester United was natuurlijk geen succes. Dus dat is best een lastige. Ik sluit ook nog niet helemaal uit dat Gakpo nog één jaartje blijft. Want het is natuurlijk ook niet ondenkbaar dat er nog een konijn het hooggoed komt met een contractverlenging. En daarbij de afspraak dat er een jaar later verdiend kan worden. Dat hebben ze toen bij Depay en Wijnaldum ook gedaan. Zie ik PSV ook nog wel vooraan. Dus dat is helemaal niet uitsluiten. Maar in alle gevallen zou ik, als ik Gakpo was, denk ik voor een categorie net onder de absolute top gaan. En dan zit je een beetje in de range. Sevilla, Lyon, noemen ze het, Arsenal wellicht. Maar even puur de categorie clubs heb ik het dan over.
Ja.
En dan kun je van daaruit eventueel weer een volgende stap maken. Andersom lijkt mij minder slim.
Ja, met het oog ook op het WK wat eraan komt natuurlijk, waar Van Gaal hem zeker bij de selectie zal laten als hij geen blessures heeft.
Zeker, je moet gewoon spelen. Kijk maar naar wat er nu met Wijnaldum en Memphis aan de hand is.
Ja, precies. Dus dat wordt wel een interessante. Maar PSV denkt, ja, daar kunnen we weer wat mee. Want wat dat betreft hebben ze toch wel de laatste jaren een aantal hele dikke transfers gemaakt in Eindhoven. Als je dat een beetje op een rijtje gaat zetten.
Zeker. Dit is ook het model. Hè? Kijk, het hele investeringsplan waar heel veel geld voor beschikbaar is gekomen, is heel erg gericht op opleiden van dit soort jongens. En uiteindelijk te verkopen. Nou ja, dat is geen hogere wiskunde. Dat doen natuurlijk heel veel clubs. Maar dat is wel de strategie die ze hebben uitgezet. Ook door heel veel te investeren. Niet alleen in de spelers zelf. Maar ook in alle randvoorwaarden bij PSV. De hertgang is natuurlijk geweldig gemoderniseerd. Alle voorwaarden zijn aanwezig om daar uit te groeien tot een goede prof. En Gakpo is daar wel een soort exponent van.
Zouden ze bij Antwerp FC al spijt hebben van het aanstellen van Mark Overmars, vroeg ik mij af. Toen ik las dat sponsoren nu zeggen, nou wij stoppen omdat Mark Overmars daar technisch directeur is.
Nou ja, Polleke Botox, ja. Paul Gijsens, de eigenaar van Antwerp, staat niet bekend om zijn neiging tot spijt over het algemeen.
Nee.
Die staat in België bekend als een beetje een ruksigloze zakenman die scheid heeft aan de hele wereld. Dus nee, ik denk het eerlijk gezegd niet dat ze spijt hebben. Maar ik snap waarom je het vraagt, want die sponsor is natuurlijk afgehaakt.
Ja.
Overigens met een goede onderbouwing, vond ik.
De selectgroep, hè? Ja.
Ja, die gaf ook een goede verklaring. Die zeiden ook van, ja, luister, wij vinden heus ook wel dat mensen een tweede kans moeten krijgen. Maar de manier waarop dit ging en de communicatie daarover, ook door Overmars zelf, noemden ze daarin nadrukkelijk bij, die geen enkele blijk van spijt betuigde. Dat is ons too much. En daar willen we niet bij horen. Nou, vond ik wel sterk eigenlijk.
Ja. Ja, ze doen ook een personeelsmanagement, dus het is ook wel logisch dat zij hier tegen ageren natuurlijk.
Maar
hier
hebben ze nog een extra reden.
Ja, maar het is wel mooi dat een sponsor echt daarin ook echt letterlijk zegt, ja, weet je, wij wachten niet af, wij doen dit gewoon. Dat geeft ook wel een beetje vanuit de sponsor een blijk van wij snappen de maatschappelijke impact.
Zeker, en dan moet je ook misschien een beetje sceptisch naar kijken. Je kunt ook denken, dit is ook een beetje een reclame stunt door de eerste te zijn. Maar goed, laten we het even positief beschouwen. Dan vind ik het wel een dappere en te verantwoorden beslissing. Overigens, ik zat Overmars nog terug te kijken.
Ja.
En toen bekroop me nog het gevoel dat, we hadden het er al over gehad, hè, 2 dagen geleden, over die weer verpletterende persconferentie van Mark. hij kent denk ik de betekenis van het woord spijtig niet.
Nee.
Hij noemde een paar keer het woord spijtig, waarbij hij volgens mij, toen ik het terugkeek, dacht, zou hij nou echt denken dat spijtig betekent dat je spijt hebt?
Ja, ik denk dat hij misschien dat wel zo bedoeld heeft. Maar dat niet spijtig is heel wat anders dan spijtig.
Ja, dan is je vocabulaire wel enorm beperkt als man van middelbare leeftijd. Als je niet eens weet wat het woord spijtig betekent. Maar goed, dat bekroop me tijdens het terugkijken nog een keer.
Ja. Hey, we gaan dit weekend naar het Nederlands elftal kijken. Het Nederlands elftal dat in voorbereiding is eigenlijk een beetje op het WK. Met oefenwedstrijden tegen Denemarken en Duitsland. Met welke ogen ga jij naar die interland Nederland-Denemarken kijken? Waar ga je op letten?
Nou ja, vooral hoe het nieuwe systeem natuurlijk gaat uitpakken. Het veelbesproken systeem van Louis, waar die al maanden naartoe aan het werken is. En dat wordt het thema.
Ja. Maar hoe?
Klinkt niet heel sexy misschien, maar ja.
Ja, nee, maar ik vraag me wel af. Want we hebben natuurlijk met De Boer ook veel over gehad richting het EK. Die probeerde ook een nieuw systeem erin te slijpen. En de vraag is natuurlijk een beetje, is dat na 1 wedstrijd, wat wordt het criterium waarop we gaan kijken, waar we op moeten letten of dat na 1 wedstrijd wel of niet enigszins staat?
Ja, dat is moeilijk te zeggen. Dat is moeilijk. Dit is een oefenwedstrijd natuurlijk. Ja. En het zit midden in het seizoen, dus hoe moet je dat dan precies af gaan meten? Ja, dat gaat natuurlijk uiteindelijk toch om de uitvoering en zowel verdedigend bij balverlies als in balbezit. Bij balverlies was het al moeilijk toen in die wedstrijd tegen Schotland, weet je nog, die oefenwedstrijd in de Algarve onder Frank de Boer. Toen de licht helemaal verkeerd stond steeds aan die linkerkant. Ja, dat soort dingen moet je natuurlijk niet meer hebben. Dus je wil dat het elftal in ieder geval verder is dan destijds. Het is ook een andere speelwijze trouwens, hè, dan wat De Boer op het EK voorstond. Het is niet helemaal hetzelfde, maar het is wel met 3 centrumverdedigers. Ja, en ik ben vooral ook benieuwd, is het dan ook mogelijk om aanvallend voor verrassing in je aanvalsspel te zorgen? Want dat is uiteindelijk ook misschien wel een van de belangrijkere doelen van Gaal. Hij weet dat hij geen topaanvallers heeft, althans minder dan in 2014. Dus hij denkt ook dat deze speelwijze tot meer dynamiek en verrassing leidt in het aanvalsspel. Hè? Het meer traditionele 4-3-3 heb je natuurlijk uiteindelijk in de kern ook gewoon hele goede buitenspelers nodig. Wil dat het verschil kunnen maken tegen de wat betere landen. En Louis denkt dat als je wat meer ruimtes hebt waar je in kunt komen, hè, dat je dan een modernere speelstijl krijgt. Nou ja, we gaan het zien.
En hij heeft ook gezegd dat hij wat gaat verrassen. Dus dat sommige spelers misschien wel zullen worden opgesteld die we van tevoren niet helemaal verwachten. Dat hij een beetje gaat experimenteren daarmee?
Ja, dat moeten we even afwachten. Ik weet niet wat hij daarmee bedoelt. Misschien bedoelt hij ook de keeper. Bedoelde hij toen ook nog de keeper?
Ja.
Dat was toen nog niet helemaal helder. Mark Vlekken gaat waarschijnlijk spelen. En verder moeten we het even afwachten wat hij uit de hoge hoed tovert.
En dan Juma als een wingback, zeg maar, in de rol van Kuijs?
Ja, dat is inderdaad een logische optie in dat kader. En ik verwacht Koopmeiners eerlijk gezegd ook wel in het elftal.
Ja.
naast Frenkie de Jong, want daar is nu dan plek voor. Hè? Dat was in het oude systeem niet mogelijk, want dan had je maar één punt achter. Dus en Koopmeiners is geweldig in vorm, dus die zie ik ook nog wel opduiken.
Ja, die heeft wel een enorme stap gemaakt sinds hij naar Italië is gegaan, hè? En de manier waarop hij daar speelt.
Superknap. Ja. Ook omdat hij... Kijk, in Italië was het altijd relatief makkelijk om met de zogenoemde punten achteren te spelen. Want daar had je vaak geen tegenstand, omdat alle ploegen dat doen. In Italië ben je een soort vrije man. Van Bommel deed dat nog een jaar heel succesvol bij AC Milan. En dat is relatief makkelijk. Maar in het elftal van Atalanta is het helemaal niet zo makkelijk. En Atalanta en Koopmeiners speelt ook in dat elftal op verschillende posities, hè, in verschillende rollen.
Ja.
Ja, dat is super knap dat hij dat zo snel heeft opgepakt.
Ja, goed, we gaan dat dit weekend zien. Het is trouwens ook het weekend dat je Tieteman weer ziet, denk ik.
Ik hoop het.
Ja,
hij is er ongetwijfeld bij. Het stadion is vol, dus Tieteman is er ook.
Dit zal weer een uitzinnige Hosanna-stemming zijn natuurlijk rondom Oranje, nu iedereen erbij mag zijn.
Ja, dat denk ik ook. En bovendien, dat blijft iets geks. Hè? Dan zit je voor de wedstrijd een beetje voor te bereiden op de wedstrijd. Lees je een beetje alle informatie over Denemarken en over eventuele nieuwsfeitjes. Toch trek je oog dan naar de rechterkant van de perstribune in de zone achter het doel. En ga je toch als een soort zombie die Tieteman zitten te zoeken.
Ja.
Dus een soort onbedwingbare behoefte is dat. Ja. Gek, hè?
Ja, ik herken dat bij jou, want jij bent altijd dat op zoek van die tribune naar die Tieteman.
Ik kan dat niet laten. Het zal wel een afwijking van mij zijn.
Ja, nou, ik ben benieuwd. Kunnen we ook trouwens misschien nog mensen een oproepje doen? Dat we zeg maar, want er zijn twee thuiswedstrijden. Want er zit altijd hier dan Groet Oranje of Stadskanaal Groet Oranje, dat soort dingen. Kunnen wij niet ook een spandoek krijgen daar in het stadion dat mensen zeggen van Wolvenga groet de AD voetbalpodcast, of niet?
Dat zou heel leuk zijn en ook volkomen terecht zijn.
Ja.
Gezien onze luistercijfers, gezien de energie die het altijd kost om iedere dag weer een podcast te maken. Vooral voor jou, want jij zit er altijd in.
Ja.
Jij bent een soort onvermoeibare podcastmaker. een eerbetoon aan Etienne Verhoef zou ik zeer logisch vinden eigenlijk.
Nou, gewoon de AD voetbalpodcast. Maar gewoon één bordje ergens. Wij luisteren ook, weet je, dat ergens staat, toch?
Ja, ik zou liever hebben dat ze het op jou richten. Maar goed, AD voetbalpodcast is ook goed.
Ja, kijk of die
trouwens nog één ding over Oranje gesproken. Heb jij die trailer van Louis al gezien? De film?
Nee, ik zag dat voorbij komen. Is het wat?
Ik vond de trailer, de film kan ik niet beoordelen. De trailer vond ik geweldig.
Zullen we even laten horen?
Ja, waarom niet?
Wat een bal! Kijk eens waar die neerkomt! Hé, hey, film even daar waar die ligt.
Nu de beste coach van de hele wereld, Louis van Gaal. Wij zijn kampioenen.
We gaan wel verder, hè? Want het is wel genoeg zo, al die prijzen en zelfverheerlijking.
Je vraagt van, nou, waar ging het fout?
Natuurlijk is het fout, want wij hebben ons niet gekwalificeerd. Dat kwam wel door excessieve weerstand uit de groep.
This is your mentality and it's very intense.
Sempre negativa, nunca positiva.
Was die boosheid echt?
Dat is een domme vraag.
Ik weet hoe moeilijk het is geen afscheid kunnen nemen.
Hij heeft de hele nacht lopen waken en op het moment dat hij zijn ogen even had gesloten, is mijn moeder gegaan.
Uiteindelijk is Louis voor mij alles.
Je krijgt één krentenbol, want ik wil zelf ook een krentenbol van Truus. Met kaas. Maar we gaan weer verder golven, Geert-Jan, want het wordt wel erg intiem.
Op zijn werk is hij de coach en thuis is hij de vader, de opa, de meedenker.
We zijn daarom ook heel blij dat Louis deze klus op zich neemt.
Het is toch wat, hè, dat ik hier weer zit. Goedemorgen, je bent nogal vroeg.
Vroeg?
Ja.
3 minuten?
Ja. Moet ik zo'n disciplinecoach blijven?
Die moet erin! De aanname was verkeerd!
Of moest ik mezelf gaan veranderen?
Ik zou willen dat ik nog één training van hem zou krijgen. Nee, maar dat meen ik.
Die eerlijkheid van Louis is ook zijn valkuil.
Twijfel is niets voor mij.
Wie zien wie?
Goed, ik niet die.
Heb ik iets verkeerd gezegd, schat?
Zoveel dingen niet had mogen
vertellen. Wat belooft het? Waar kijk je naar uit in dit, in die trailer?
Nou ja, je ziet hieraan dat je een zeer persoonlijk inkijkje krijgt. Je krijgt ook heerlijke oude beelden. Een beetje gekke dingen zitten er ook in. Je zit heel dicht op Van Gaal. Nou ja, dat is altijd fascinerend. Dat is een van de meest bijzondere mensen van Nederland, denk ik. Ik geloof wel dat het een oprechte film wordt. En niet een soort gelikte feel-good movie waarin er een soort ideaalbeeld wordt geschapen van Van Gaal. Je ziet ook wel wat kwetsbaarheden voorbij komen en wat malle fratsen. Dus dat stemt mij wel positief.
Ja, die komt, want die hele serie vlak voor het WK, denk ik, toch of niet?
Eerder al. Volgens mij gaat hij in Amsterdam in première over een paar weken.
Oh, oké. Okay. Oh, dat wordt helemaal interessant.
Dat moeten we even opzoeken. Maar dan kun je de podcast van morgen, aangezien jij toch iedere dag in een podcast zit, kun je dat aan onze luisteraars weer even mededelen.
Ik zal maandag meenemen in de nieuwe podcast. Is dat een goed idee? Dan op maandag, dan als we oranje terugblikken, zal ik even meenemen wanneer de film van Louis precies gaat draaien. Ik ga ook wel even regelen dat we gelijk kaarten voor onze luisteraars weg kunnen geven voor die première. Daar moeten we ook maar even achteraan gaan, toch?
Ja, maar hier zullen we er zelf gewoon heen, toch?
Dat ook, ja zeker.
Pas daarna de luisteraars.
Lijkt mij ook, ja. Nee, precies. Dat lijkt me een goed plan. Heel goed. Nou, we gaan afwachten. Dit weekend het Nederlands elftal tegen de Denen. Sjoerd, volgende week nieuwe AD Voetbal podcast. Gaan we verder praten over het Nederlands elftal. De volgende wedstrijd tegen Duitsland. Napraten over Denemarken. En er zal vast nog wel weer wat voetbalnieuws de komende dagen naar buiten gaan komen.
Hopelijk wel.
Heel goed. Mooi, maak er een mooi weekend van.
Yo.
Nicht wieder in Deutschland. Was für gewaltige Werke bauen wir?
Luister ook naar de podcast Hitlers geheime tunnel.
Ik denk wel dat er wat zou moeten zijn.
Een zoektocht naar een tunnel van 900 meter.
Een toegang, ja. En dat gaat naar beneden.
In het geheim aangelegd, ergens in het midden van het land.
Ik moet zeggen dat ik even de weg kwijt ben, maar volgens mij was het een stuk lager hier achter naar beneden of zo.
Maar niemand heeft hem nog gevonden.
En jij moet zo even bukken, hè? Want het wordt lager hier.
Ja, ik ga bukken.
Hitlers geheime tunnel vind je vanaf 26 maart in je favoriete podcast-app.